Welkom bij Radio Maria.
Talita Kum. Het evangelie aangeboden aan de jeugd. Een programma van Radio Maria. U gebracht door zuster Marie-Jeanne.
Vandaag gaan we lezen in het laatste hoofdstuk van het evangelie van Johannes. Dat is een evangelie dat ons dieper doet binnentreden in de relatie met Jezus. Een beetje meditatiever. Laten we tot de Heilige Geest en Maria bidden om ontvankelijk te zijn voor wat er ook aan ons kan gebeuren in ons eenvoudig dagdagelijks leven en werken. Want de levende is in ons midden. Halleluja. Kom, Heilige Geest. Geef ons een hart dat dieper kan zien. En alles wat naar de Heer verwijst, leert opvangen. Laat, zoals bij Maria, het licht telkens schijnen van een hernieuwd geloof en een onbevangen, spontaan ja-woord op een uitnodiging en zending van de Heer. Dank u. Jezus is al meermaals verschenen aan de vrouwen, aan de leerlingen en de apostelen. Maar het is opvallend dat ze hem meestal niet direct herkennen. Toch is er altijd een moment dat het licht doorbreekt. Iets dat hen in een andere gebeurtenis doet herinneren of woorden die hij ooit heeft gesproken en die nu een oproep zijn om zelf de blijde boodschap te verkondigen in hun dagelijks leven. Hij is erbij, midden onder hen. Ze zijn eigenlijk teruggekeerd naar Galilea en hebben dus Jeruzalem verlaten. Maar ze hangen nog erg aan elkaar als groep, of ik zou beter zeggen als gemeenschap van Jezus. Ze zijn ook verplicht iets te gaan doen, ja, al was het maar om eten op tafel te hebben. Hè. Het leven gaat door. Maar toch heel moeizaam, zoals bij iedereen die een geliefde heeft begraven. We lezen vandaag in het Johannesevangelie het 21ste hoofdstuk, van 1 tot 14. En ik ga daar regelmatig na een paar zinnetjes onderbreken om wat uitleg te geven. Jezus verscheen aan de leerlingen bij het meer van Tiberias. De verschijning verliep op deze wijze. Er waren bijeen Simon Petrus, Thomas, die ook Didymus genoemd wordt, Nathanael uit Cana in Galilea, de zonen van Zebedeus en nog twee andere leerlingen. Het valt mij op dat er een werk van gemaakt is zo van die beschrijving, die opsomming van die apostelen. Hun naam, bijnaam zelfs, afkomst of familie. Het zijn dus heel concrete mensen en daardoor wordt het verhaal ook geloofwaardig en te controleren. Ik lees verder. Simon Petrus zei tot hen, ik ga vissen. Ze antwoordden, dan gaan we mee. Ze gingen dus op weg en klommen in de boot. Maar ze vingen die nacht niets. Hier is toch duidelijk dat Petrus beschouwd wordt als de leider van de groep. Ze volgen. En ze gaan dus inderdaad mee een hele nacht vissen. Maar ja, de goede wil is er wel en spijtig loopt dat op niets uit. Hoe dikwijls hebben we dat gevoel niet, dat al onze inspanning zelfs samen tot niets leidde. En dat gevoel op vervulling en vruchtbaarheid uitblijft. Wat daalt het uit, denken we dan. Dat verschrikkelijk gemis, die leegte is niet weggegaan, ook al waren we nu samen iets aan het doen. We worden soms uitgenodigd door mensen die het goed bedoelen, of dat we niet alleen zouden zitten, of dat we niet zouden zitten piekeren. Maar ja, je komt dan terug thuis en het is toch hetzelfde. Ik lees verder. Toen het reeds morgen begon te worden, stond Jezus aan het strand. Maar de leerlingen wisten niet dat het Jezus was. Jezus sprak hen aan. Vrienden, hebben jullie soms wat vis? Nee, antwoordden ze. Toen zei hij hun, werp het net uit, rechts van de boot, daar zult je iets vangen. Nadat ze dat gedaan hadden, waren ze niet meer bij machten het net op te halen vanwege de grote hoeveelheid vissen. Daarop zei de leerling van wie Jezus veel hield tot Petrus, het is de Heer. Eigenlijk gebeurt hier wat ze al eens eerder hebben meegemaakt, dat Jezus hen vraagt om het net langs een andere kant te werpen en dat ze dan ook een hele nacht niks hadden gevangen en dan ineens veel vis. Want Petrus had toen nog gezegd, meester, de hele nacht hebben we gezwoegd zonder iets te vangen, maar op uw woord zal ik de netten uitgooien. Op uw woord, had hem gezegd. Dat was in Lucas 5, hoofdstuk 5, vers. Het is dus eigenlijk het verhaal ook van hun roeping. Want Jezus heeft toen gezegd dat ze mensenvissers zouden worden. En ze hebben toen alles achtergelaten om hem te volgen. Johannes was er toen bij, Petrus, Jacobus, Andreas. En het is ook een beetje typisch, vind ik, voor Johannes, die altijd zo echt een hart aan hart met Jezus beleeft, veel nadenkt over wat er Jezus allemaal ooit gezegd heeft en gedaan. Zoals Maria eigenlijk in haar hart bewaarde en overwoog. Deze Johannes heeft zijn evangelie veel later geschreven dan de drie andere evangelisten. Je zou kunnen zeggen, het is bijna een meditatie over alles wat hij onthouden heeft van zijn relatie met Jezus. Het kan ons ook helpen om dieper te leren zien hoe Jezus midden ons leven, concrete leven van alle dagen, ineens kan verschijnen, aanwezig wordt, ook op ons werkterrein. Het is de Heer. Toen Simon Petrus hoorde dat het de Heer was, trok hij zijn bovenkleed aan, want hij droeg slechts een onderkleed, en sprong in het meer. De andere leerlingen kwamen met de boot, want ze waren niet ver uit de kust. Slechts ongeveer 200 el. Hij sleepte het net met de vissen achter zich aan. Typisch Petrus. De man die altijd direct doet wat hem inziet. Hij gelooft Johannes ook onmiddellijk. Hij gooit zich in het water, want hij kan niet rap genoeg bij Jezus zijn. Johannes, die Jezus onmiddellijk herkende, die blijft rustig in de groep, in de boot. Hij is eigenlijk al bij Jezus met zijn hart. Zijn blik heeft het allemaal al overbrugd. Hij heeft Jezus herkend, inderdaad. In feite is hij al aan de overkant bij Jezus. De ene persoon is de andere niet. We zijn allemaal heel verschillend in onze relatie met Jezus en dat mag. De ene heeft veel actie nodig en een ander heeft blijkbaar genoeg aan een blik om dicht bij Jezus' hart te komen. Toch is het voor ieder van ons nodig om dat te leren zien met ons hart, tot geloof te komen. Het heeft wel met herinneren te maken. Herinneren, ons herinneren. Wat Jezus in ons leven al benadrukt heeft, wat hij ons al eerder gezegd of gevraagd heeft. Zo'n beetje zo... Je leven proberen te lezen, terug het verhaal zo met Jezus. Hoe was dat? Hoe is het gegaan? Waar heeft hij mij echt aangesproken? En wat doet dat nu nog altijd met mij? Zoals bijvoorbeeld een getrouwd koppel, dat toch eigenlijk altijd graag terug vertelt waar ze elkaar de eerste keer gezien hebben, verliefd geworden zijn. En ze kunnen dan de dag, het uur, de plaats, de woorden herhalen, de ene al met wat meer details dan de andere. Maak voor jezelf eens dat opsporingswerk. Herlees je verhaal met Jezus. Schrijf het eventueel uit. Ga op zoek naar het evangelieverhaal dat je het meest heeft aangesproken, of het kan ook een oud-testamentisch verhaal zijn, dat u heel erg heeft aangegrepen en dat nu misschien nog altijd werkzaam is in uw leven, waardoor dat je bepaalde dingen doet. Nu nog steeds, hoe je relatie met God erdoor gegroeid is. Hij is aan het werk in uw leven, ook nu. Durf in het water springen naar Jezus, de levende, Hij staat op jou te wachten aan de oever van het meer. Op het strand. Ik lees verder vanaf vers 9. Toen ze aan land waren gestapt, zagen ze dat er een houtskoolvuur was aangelegd met vis erop en brood. Jezus sprak tot hen: haal wat van de vis die gij zojuist gevangen hebt. Simon Petrus ging weer aan boord, sleepte het net aan land. Het was vol grote vissen, 153 stuks. En ofschoon het er zoveel waren, scheurde het net niet. Jezus zei hun: kom ontbijten. Wetend dat het de Heer was, durfde geen van de leerlingen hem vragen: wie zijt gij? Jezus trad dichterbij, nam het brood en gaf het hun, en zo ook de vis. Dit was de derde keer dat Jezus aan de leerlingen verscheen sinds hij uit de doden was opgestaan. Wat ik zo mooi vind, is dat Jezus, ook al heeft hij zelf vis en brood, vraagt dat ze van die pasgevangen vis gaan halen. Onze inbreng is voor Jezus altijd belangrijk. Herinner u het verhaal van de broodvermenigvuldiging. Daar heeft hij toen gezegd: geef jij hen maar te eten. En toen kwam dat manneke af zo met zijn 5 broodjes en 2 vissen. Dat vond ik ook altijd zo mooi. In de katholieke orthodoxe kerk brengen de mensen ook gaven mee, etenswaren die nadien dienen om weg te geven of ook om samen nog te eten na de viering. Dat is dus iets anders dan een soort offerande zoals wij dat kennen, geld in een mandje met wat muntjes. Maar hier zijn het concrete gaven die in solidariteit uitgedeeld kunnen worden. Wij hebben gekregen en we mogen ervan delen. En hetgeen hij heeft ons laten ontdekken, dat kunnen we ook delen. Zelfs de vruchten van onze visvangst, ons werk, dat is allemaal een gave van hem. Het dient om te delen, om er samen ook van te genieten. Zo ken ik parochies die, bijvoorbeeld voor een groot feest, zoals Pasen, een soort nachtwaken doen. Zo al bij het krieken van de dag zijn ze in aanbidding. En nadien gaan ze aan tafel, ontbijten ze samen, wisselen ze uit over het evangelie en hoe ze die gebedsmomenten daar hebben doorgemaakt. En pas nadien komt dan de Eucharistieviering. Kennen jullie dat woord ichtus al van gehoord? Ichtus is een letterwoord, dus een monogram, waar elke letter een woord betekent. En dat was in feite zo'n beetje het codewoord van de vervolgde christenen in Rome. De I staat voor Jezus, de CH voor Christus en de T voor Theos, God. Oios, de U, voor zoon van, en Soter, voor verlosser. Je hoort er het woord sauveur in het Frans. In Rome zaten de christenen in de catacomben. En ze hadden dus dat codewoord ichtus. Ichtus is een Grieks woord en dat betekent vis. Maar dus, het is een letterwoord zoals ik al zei. Jezus Christus, Zoon van God, verlosser. En ze tekenden visjes en zo, hè, op de muren. Zoals ze ook al zo schilderingen maakten van de goede herder en de schaapjes. Maar ze moesten zich veilig voelen. Hè? Dus Jezus is onze verlosser en hij heeft ons samengebracht in zijn groot net dat de kerk is en het scheurt niet. Laten we nu maar even onderbreken voor het mooie lied Alles wat ik nodig heb van Lars Gerven.
Verlang naar u, ik verlang naar de waarheid, en die vind ik bij u, en dat geeft me rust. Ik wil het schreeuwen van de daken, mensen, laat je raken. Het is te mooi om waar te zijn, te mooi om waar te zijn. U geeft mij alles wat ik nodig heb. Dat geloof ik en daar mag ik op vertrouwen. Uw wegen zijn soms ondoorgrondelijk. maar hier op u wil ik mijn leven bouwen.
Getuigenis vertellen die er, vind ik, toch goed bij aansluit. En het gaat over Jennifer Donzé Benson. Toen ze 13 jaar was, zijn haar ouders gescheiden. En ze hebben in Californië gewoond en zijn daarna uitgeweken naar Frankrijk. Haar vader was een soort genie, een grote uitvinder, hoog intelligent. Maar in feite uitte hij weinig gevoelens. Haar moeder mocht enkel de kinderen nog zien bij hun grootmoeder en dat bezoekje, dat duurde zo ongeveer 3 uren en was maar om de 14 dagen, het theebezoekje. Jenny vond het vreselijk en ze had eigenlijk een moeder nodig. Maar ook haar grootmoeder gaf weinig gevoelsmatige steun. Ze was eerder koud, afstandelijk. Wat heeft Jenny nu gedaan? Ze is zelf in de rol gekropen van de moeder voor haar broers en zusjes. En daardoor heeft ze zo geen fijne jeugd gehad, onbezonnen jeugd gehad, zo geen puberteit zelfs niet. Ze heeft dat allemaal overgeslagen. Toen ze 20 jaar was, wou ze iets voor zichzelf doen. En dan ging ze dus, zoals in veel jongeren gedaan hebben in de jaren 70, op bezoek in India, waar ze dus een soort vorming van een meditatieoefeningen en zo wou gaan leren op boeddhistische wijze. Ze mocht er logeren bij mensen die haar heel vriendelijk hebben ontvangen, een klein kamertje hebben gegeven, waar ze toch een bed in had en op de grond kon zitten om te mediteren. Die mensen konden niet met haar spreken. Ze verstonden haar niet, ze kenden maar alleen hun eigen taal. En dus weggebaren met een glimlach, maar heel, heel hartelijk. De lama bij wie dat ze in de leer ging, die heeft haar wel kunnen toespreken in het Engels. Ze leerde een mantra dat ze zo 100.000 keren moest herhalen, dag en nacht. Blijkbaar was dat geen te grote probleem. Ze voelde zich er zelfs rustig door worden. We voelden zich meer en meer gezuiverd van al die herinneringen en kwetsuren en vooral van die grote eenzaamheid die ze gevoeld had heel haar jeugd. Haar vader die had haar ook een brief meegegeven voor een jezuïet missionaris. En ze is die dan gaan zoeken, dat was daar in de omgeving. En ze heeft die brief op straat in de drukte afgegeven. En het enige dat hij haar vraagt is: geloof je in Jezus Christus? Ze antwoordt daarop: hoe zou ik in hem kunnen geloven? Ik ken hem niet. Hij heeft niets meer gezegd. Hij is het college waar hij les gaf terug binnengegaan. Maar blijkbaar moet hij toch heel hard voor haar gebeden hebben. Dat heeft ze nadien gemerkt. Ze gaat gewoon terug door met die mantra te herhalen en met haar gesprekjes van begeleiding van de lama. Maar op een bepaald moment is ze zo meditatief bezig. is het alsof ze in een andere ruimte komt. Ze zag een prachtige persoon, lichtend als het ware, met een wereldbol in zijn hand, waar hij naar keek met zoveel medelijden dat haar hart ervan doorboord werd. Ze vertelt dat ze direct wist dat het Jezus was. In feite waren er drie dingen onmiddellijk duidelijk. Ten eerste dat het Jezus was. Ten tweede dat hij levend was en ook levend in haar. En ten derde, ze kreeg het verlangen naar het brood. Achteraf zegt ze dat is het eucharistisch brood. Ze legt uit, ja, ik ben in Californië en in Frankrijk altijd naar de beste scholen gegaan. Volgens mijn ouders waren dat de katholieke scholen. En daar heb ik de kinderen, enfin mijn medestudenten, zien naar de mis gaan, de eucharistieviering. En ze kregen het brood. Nu was dat verlangen in haar zo sterk geworden om ook dat brood te mogen krijgen. Ze zegt dat ze de gave van de wijsheid heeft gekregen van de Heilige Geest, waardoor dat ze dan wist dat nu de deur open stond voor Christus. En dat haar hart letterlijk in brand is geschoten. Niet zomaar als een idee of een symbolische uitdrukking, maar werkelijk met warmte, soort vuur van binnen. En ze verwijst dus ook naar het Emmausverhaal, waar dat de leerlingen gezegd hebben: brandde ons hart niet toen hij onderweg voor ons de schriften ontsloot. Zo was het bij haar ook. Jenny is dan teruggegaan naar die jezuïet om alles te gaan vertellen wat ze meegemaakt heeft. En hij heeft heel goed geluisterd naar haar, maar niet voorgesteld om haar te gaan begeleiden. Maar hij raadt haar wel iets anders aan. Hij zegt, ga maar gewoon terug naar dat gastvrije Tibetaanse, naar die familie dus. Maar lees het Johannesevangelie. En hij is zijn eigen grote Bijbel gaan halen. Hij heeft daar een bladwijzer in gestoken op de goeie bladzijde waar het Johannesevangelie begint, de proloog. En ja, zo, ze gaat dus naar Ginder terug met haar een dikke boek onder de arm. En ja, als ze aankomt, gaat ze daar lezen. Alles in haar leven is omgegooid. Jenny had Jezus gezien vol medelijden over onze wereld. En er is duidelijk een voor en een na. Ze is veranderd. Ze heeft alles ineens begrepen. En ook, als ze leest in die proloog, het woord is mens geworden en het heeft onder ons gewoond. Dat spreekt haar zo direct aan. God heeft zijn tent in onze wereld geplant. Hij wou bij ons zijn, in ons zijn. Dat grijpt haar zo erg aan. Dat is wat wij christenen de incarnatie noemen. God die mens is geworden in Jezus Christus. Wat Jenny beleeft in haar nieuw geloof, leeft ook tot in haar lichaam, zegt ze. In haar denken, in haar woorden, in alles wat ze uitdrukt. Ze leest en het is voor haar als een open boek. Ze snapt dat ze de Zoon van God heeft ontmoet. Ja, ik vind dat altijd zo prachtig, omdat dat nu gebeurt, hè, in onze wereld. Ondertussen groeit ze verder in het geloof. Ze trouwt en ze geeft ook het geloof door aan haar kinderen. En ze beklemtoont dat de levende ons zelf komt opzoeken in ons concreet leven. Op de vraag wat dat, bijvoorbeeld als jongeren zoiets vragen, zo van, ja, ik geloof nog niet, wat moet ik daarvoor doen of zo? Allee, dat trekt mij wel aan, maar ik heb geen geloof. Dan zegt ze gewoon, vraag het heel eenvoudig aan Jezus. Dat als hij bestaat, dat hij je de kans geeft om hem te ontmoeten en hem te leren kennen. Ja? Ik probeer dat ook altijd te antwoorden. Ik vind dat een heel goed antwoord. Ik geloof echt dat Jezus daar niet aan voorbij zal gaan. Als dat een oprecht verlangen is dat in jou leeft, zo van te groeien in geloof, dan gaat hij daarop in. Maar op zijn tijd. Hij weet beter wanneer dat je het beste moment hebt, wat je nog allemaal gaat moeten meemaken eventueel, en wanneer dat je er compleet open voor staat. Dat denk ik wel, dat vraag het maar. Hè. Vraag en je zal krijgen. Klop en hij zal open doen. Daar ben ik zeker van. Die gaan we verder lezen in het Johannesevangelie 21ste hoofdstuk van 15 tot 19. Ze zitten dus nog altijd te ontbijten, hè? Na het ontbijt zei Jezus tot Simon Petrus: "Hebt ge mij meer lief dan deze?" Hij antwoordde: "Ja, Heer, gij weet dat ik u bemin." Jezus zei: "Wijd mijn lammeren." Nog een tweede maal zei hij tot hem: "Simon, zoon van Johannes, hebt ge mij lief?" Waarop deze antwoordde: "Ja, Heer, gij weet dat ik u bemin." Jezus hernam: "Hoed mijn schapen." Voor de derde maal vroeg hij: "Simon, zoon van Johannes, hebt ge mij lief?" Nu werd Petrus bedroefd, omdat hij hem voor de derde maal vroeg: "Hebt ge mij lief?" En hij zei hem: "Heer, gij weet alles. Gij weet dat ik u lief heb." Daarop zei Jezus hem: "Wijd mijn schapen. Voorwaar, ik zeg u, toen ge jong waart, deed ge zelf uw gordel om en ging waarheen ge wilde. Maar wanneer ge oud zijt, zult ge uw handen uitstrekken en een ander zal u omgorden en u brengen waarin ge niet wilt." Hiermee zinspeelde hij op de dood, waardoor hij God zou verheerlijken. En na deze woorden zei hij tot hem: "Volg mij." Wat een ontbijt! 'S Morgens vroeg, nadien een hele nacht van vruchteloos vissen, zo'n gesprek dat door merg en been gaat. Jezus noemt hem terug Simon, zoon van Johannes, en dus niet Petrus de rots. Hij vraagt hem 3 keren of hij hem lief heeft. En in het Grieks staat er telkens andere woorden voor liefde uit te drukken. Altijd een beetje minder sterk. En Petrus wordt er wel wat droevig van, want hij ziet Jezus nu oog in oog en hij herinnert zich ook dat hij de rots tot 3 maal toe gezegd heeft dat hij Jezus niet kende, om zijn eigen veld te redden. Zijn pijn moet enorm geweest zijn. Maar elke keer herhaalt Jezus toch die opdracht en vertrouwt hij zijn kudde en lammeren en schapen aan Petrus toe. Ja, Petrus is door de knieën gegaan, hij is bezweken aan de angst. Maar nu mag hij terug ja zeggen. Jezus vergeeft hem en hij geeft hem terug die opdracht, herder te zijn in Jezus' plaats. Ik vind dat toch echt een mooi en ontroerend moment. En ook, de leider van de kerk is bewust van zijn zwakheid. Hij weet dat hij zondaar is, zwak, angstig en soms helemaal onbekwaam uit zichzelf. Hij leeft van Gods barmhartige liefde, van de genade die hoort bij deze opdracht. Ik kreeg ook de tranen in mijn ogen als ik terugdacht aan paus Franciscus. Zijn eerste woorden als hij paus werd, dat was of dat we wilden voor hem bidden. Dat was toch een aangrijpend moment. We moeten blijven bidden voor de leiders van onze kerk. En dragen in eenheid van vertrouwen met Jezus de levende. Onze liefde voor Jezus is niet altijd even edelmoedig. Onze inzet voor de anderen soms ook eens een keer op een laag pitje. Tussen de leiders leven er ook soms spanningen. Ze zijn niet altijd op dezelfde golflengte of op hetzelfde gedacht. De barmhartige houding van Jezus is ons voorbeeld. Hij weet dat Simon terug Petrus de rots zal zijn en zelfs zijn leven voor hem zal geven. Nu is hij er klaar voor. Hij is geëvolueerd door Gods genade. Door zijn zonde zelfs staat hij daar nu nederig en wordt door de levende Heer opgetild. Ik durf zeggen dat hij nu pas echt deelgenoot wordt van de verrijzenis, van de kracht van de opstanding, dat hij die nu mag ervaren. Ook wij willen wel lief hebben. Maar ja, we worden wel heel vaak ook eens een keer tegen de grond gesmakt in angst, onmacht en lafheid. Wanneer we ons leven door de verrezenen willen laten veranderen, optillen, dan zullen we onze eigen zwakheid toch wel moeten leren zien en bekennen. We moeten ook ophouden de rechter te willen zijn van een ander persoon. En onze gekwetstheden elke keer opnieuw aan de gekruisigde Heer geven. Jezus zei verontschuldigend, Vader, ze weten niet wat ze doen. Pas dan, als we dat leren, hè, dan gaan de knopen in ons eigen hart ontward worden. En zal ons leven bevrijd en gezuiverd zijn. Het is nodig om te groeien in mildheid. Laten we nu dan maar bidden tot Maria, om ons samen met haar te verheugen, want de Heer leeft. Koningin des hemels, verheug u, alleluia, omdat hij die gij waardig geweest zijt te dragen, alleluia, verrezen is zoals hij gezegd heeft, alleluia. Bid God voor ons, alleluia. Verheug en verblijd uw macht, Maria, alleluia, want de Heer is waarlijk verrezen, alleluia. Laat ons bidden. God, gij hebt u gewaardigd de wereld te verblijden door de verrijzenis van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. Wij smeken u, geef dat wij door zijn moeder, de maagd Maria, de vreugde van het eeuwig leven verwerven, door dezelfde Christus, onze Heer. Amen. We gaan nog even verder bidden. Heer Jezus, in rouwmomenten zitten we zelf vaak in de duisternis. Dan zijn we ook een beetje stuurloos, overrompeld door tal van gevoelens. Kom dan aan onze oever staan. Vraag ons dan om een visje, of dat we een hele vangst zouden krijgen. Als we niet meer weten wat en hoe, kan jij ons er bovenop helpen. Je nodigt ons uit aan je eigen tafel. Je bent tevreden met de minimale bijdrage van ons. Van jou komt de overvloed, het manna voor elke dag. Met jou de dag beginnen. Wat een vreugde en een hernieuwde zending, telkens weer. Dank je, Jezus. Jij de verrezene, aanwezig in ons dagdagelijks leven. Kom, zit bij ons aan tafel. We hebben je nodig. Jezus, jij bent zelf ons brood. Je bent zelf onze vis. Jij bent ook het licht en onze inspiratie. Je bent het levend water dat in wijn verandert, de wijn van de vreugde en de moed, de hoop op de toekomst. Naar wie zouden wij gaan? Je hebt woorden van levend water, van eeuwig leven. De heilige Eucharistie is telkens weer een ontmoeting met jou. Als de verrezene die alles heeft overwonnen, wat ons gevangen kan houden, is onze zondigheid. En zelfs de dood heb je compleet ontroond. Nooit zullen we dit mysterie genoeg kunnen mediteren, om ervan te leven. Schenk ons daartoe je Heilige Geest. Verzamel ons rondom jou. En doe het nog eens voor, Jezus. Doe het nog eens voor. Jezus, barmhartig. Wie van ons heeft zich niets te verwijten? Wie kan er zeggen, ik heb je niet in de steek gelaten, of ik leef altijd op jouw golflengte? Hier zitten, met jou rondom het vuur van je barmhartige liefde. Je liefde die ons altijd vergeeft, ons laat aanvoelen hoe je echt in ons blijft geloven. Dat je verlangt dat we ook zorg dragen voor elkaar in jouw naam. Op jouw woord zullen we de netten uitgooien en mensenvissers worden. Je geeft ons de kans ons eerste ja-woord opnieuw te herhalen, ons eerste engagement te hernieuwen. Voor jou is altijd alles nieuw. Je hebt je volledig gegeven en het is altijd in grote overvloed. Onze zonde, je komt er niet meer op terug. Vergeven is vergeven bij jou. Je toont ons de weg om je te volgen. En het is de persoonlijke weg, dat is ook fijn. Achter jou aangaan op onze eigen manier. Zo heb je toch voorzien. Heilige Geest, wees ons licht. Ook al weten we nu al dat er dwaalbegen zullen komen, je eindeloos geduldige liefde geeft het nooit op. Maak het nieuw in ons leven. Geef ons ogen om te leren zien hoe je ons samenbrengt in een soort groot lofgebed. Een ruiker van bloemen om je te huldigen. Want jij, Heer, jij bent de verrezene. Daar kunnen we toch nooit genoeg van hebben. Daar kunnen we toch nooit genoeg voor danken. Maria, we willen zoals Johannes onder je begeleiding leren hoe we de levende Heer in ons leven kunnen herkennen. Openstaan voor elke suggestie van de Heilige Geest die ons blijft herinneren. Herinneren al het mooie dat er in ons leven gebeurd is. Alles wat we ook aan vergeving hebben gekregen. De woorden die we gelezen hebben in de Bijbel. Herinneren. En dat het leven mag worden. We gaan nu afsluiten met het mooie gebed tot Maria. Wij begroeten u.